Nou kan ik mijn hand opsteken zoals ze op school altijd doen. Dat betekent dat je stil moet worden. Mag ook. Tenminste, dat heb ik van mijn dochter geleerd. Bij haar op school steken ze de hand op en dan moet je stil zijn. Maar dat is hier niet nodig. Iedereen is zo'n beetje de zaal in die vanavond gekomen is om hier vanavond deze avond met elkaar te beleven. Nou, dat vinden wij heel erg fijn. We gaan straks natuurlijk nog luisteren naar een heel mooi verhaal dat ons verteld wordt. Maar we gaan eerst samen zingen. En ik wilde beginnen met het lied O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die u hebt voortgebracht. Een loflied voor de Heer, waarin we de grootheid van onze Heer mogen bezingen en hoe geweldig hij is als we om ons heen kijken. Nou, in deze tijd van het jaar hoef je alleen maar naar buiten te kijken en je ziet de grootheid van Gods schepping. Zullen we dat gaan zingen? En ik wil eigenlijk vragen, als dat mogelijk is, willen jullie daarbij gaan staan? Jullie zitten. Nou, goedenavond allemaal. Het is fijn om jullie te zien. Het is goed om hier vanavond te zijn en met elkaar vanavond deze avond te hebben, deze zoeklichtsamenkomst. Zoals het zo mooi op het papiertje staat rond het thema: het Midden-Oosten is in beweging, maar waarheen? Nou, daar gaan we het vanavond over hebben. En we gaan luisteren naar broeder Wim Switzer, die hier naartoe is gekomen. We vinden het heel fijn dat je er bent. We wensen je ook God zegen toe straks als je je verhaal gaat houden. En wij hopen daar heel veel van te leren. En daarin bovenal natuurlijk onze Heer te ontmoeten. Want ook dat geloven wij als wij Gods woord openen, de Bijbel openen. En dat gaan we doen, want ja, het gaat over Daniël, het boek Daniël. Ja, dan wil de Heer daarin tot ons spreken. Het is best wel bijzonder dat we deze avond hebben, omdat wij als gemeente deze avond hebben georganiseerd. En nou ja, met name dan ook één kring in onze gemeente. En dat vind ik zelf als voorganger dan weer heel erg leuk, dat we zulke actieve kringen hebben die dat ook doen. Maar het is te meer ook heel bijzonder, omdat het Zoeklicht dit jaar 100 jaar bestaat. En nou zat ik in de voorbereiding op vandaag in mijn Bijbel te bladeren. En voor in mijn Bijbel zit een heel bijzonder blaadje, dat kun je natuurlijk niet zien. Maar deze heb ik ooit gekregen van mijn oma. En dit is Het Zoeklicht, jaargang 1, nummer 1. Dit is 1 juli 1919. Dus ik dacht, weet je wat ik doe? Ik lees de eerste woorden vanavond gewoon ter inleiding even voor. En dan staat er boven ter kennismaking. Hierbij een kort woord tot introductie van het Zoeklicht. Sinds lang wordt door veel christenen de behoefte gevoeld aan een blad dat zich in hoofdzaak bezighoudt met het onderzoek van de profetieën in verband met het huidige wereldgebeuren. Het Zoeklicht zal trachten in deze behoefte te voorzien. Wij kunnen in de duisternis van deze tijden met niets minder toe dan met het vaste profetische woord dat als een licht schijnt in donkere plaatsen. De tijd van gemoedelijke beschouwingen en stichtelijke stukjes is voorbij. Daarvoor is de tijdstroom te geweldig. Nou, dat was 100 jaar geleden. En nog steeds, vandaag de dag, hebben wij de behoefte, en ook vanavond, om de profetieën te verstaan. En om Gods woord te begrijpen, ook in het licht van de dingen die om ons heen gebeuren. En de profetieën hebben daar ook wel degelijk heel veel over te zeggen. Nou, daar gaan we vanavond een klein beetje naar kijken met elkaar. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst met jullie in gebed gaan. Vader in de hemel, wij zijn u ontzettend dankbaar dat we hier kunnen zijn vanavond. En dat we in alle vrijheid hier mogen komen om met elkaar deze avond te hebben. Waarin we willen nadenken over het Midden-Oosten, welke kant het op gaat. En dan met name natuurlijk vanuit uw woord, vanuit het profetische boek van Daniël. Waarin u zoveel wijsheid ook hebt gelegd. Wij bidden u dat u vanavond met uw Heilige Geest in ons midden aanwezig zult zijn. Om ons ook de ogen daarvoor te openen. En onze harten daarvoor open te laten zijn. Zodat we mogen begrijpen, zodat we mogen verstaan wat er aan ons wordt uitgelegd. We willen u in het bijzonder bidden voor onze broeder Wim, die een verhaal heeft voorbereid, die daar iets over gaat vertellen. Wil hem bedouwen met uw geest, vervullen met uw geest, dat hij vanavond de woorden die hij spreekt onder uw leiding mag doen. En dat ze bij ons mogen binnenkomen, meer dan alleen in ons hoofd, in onze oren, maar juist van binnen, in ons hart, ons zullen opbouwen, versterken en zullen leren. Geef ons daartoe vanavond uw zegen aan ons allemaal. In Jezus' naam. Amen. Nou, voordat we echt gaan luisteren naar broeder Wim Switzer, gaan we nog één lied samen zingen. En dat gaat over de trouw van de Heer. Nou, dat is natuurlijk heel mooi. Hè? De Heer is mijn herder, is natuurlijk een heel bekende psalm. Dit lied is daar een bewerking op. God is mijn herder die mij weidt. In groene velden vind ik rust. Hij gaat mij voor naar stille wateren. Ja, zijn goedheid verkwikt mijn ziel. Dat is de trouw van de Heer waarop we mogen bouwen in ons leven. En waarop we ook mogen vertrouwen voor de toekomst. We gaan dat lied samen zingen. Dan willen we nu naar broeder Wim Switzer gaan luisteren.
Hij doet het, of doet hij het nog niet? Hij doet het wel, kijk. Goedenavond. U bent allemaal erg bescheiden, helemaal achterin. Behalve een paar die mij een beetje in de gaten houden als het te laat wordt natuurlijk. Hè? Dat is ook altijd fijn, dankjewel. Want we willen eens kijken naar het Midden-Oosten en wat zich daar gaat voordoen. Mooi om dat even te luisteren naar dat eerste jaargangetje van te worden waren. Het zoeklicht. Dat je dan merkt dat ook onze geliefde broeder Janne de Heer iemand was die toch wel een beetje van pittigheid hield. De tijd van stichtelijke stukjes is voorbij. Dat moet je ook niet hard vandaag zeggen. Maar wij zeggen er tegelijkertijd bij, wij houden ook wel een beetje van pittig. En ook vanavond zal het misschien best een beetje pittig zijn hier en daar. Een beetje met zout en peper gemengd. Want een Bijbel openen is niet altijd even makkelijk. Zeker niet als je naar kijkt naar het Midden-Oosten, naar de actualiteit. Dan merk je dat je als christen ook vaak geneigd bent om te kijken naar de media, de televisie, het internet. En wat zich daar al tot ons richt, dat je dat voor waar aanneemt. Nou, laten we daar als eerste vanavond mee beginnen om tegen elkaar te zeggen, daar gaan we vanaf nu anders mee om. De nieuwsberichten, de media, die laten we een beetje op een zijspoor. Daar hechten we niet zo heel veel waarde aan, beperkt. Want het is niet allemaal even objectief wat je daar leest. Het is ook niet helemaal het complete plaatje, het is ook nogal selectief. Dus het geeft hooguit een bepaalde indruk. Maar waar het nou echt om gaat, wat er echt speelt, ja, dat zul je toch niet te weten komen via de media. Er is maar één medium, één middel wat God gegeven heeft, waardoor wij objectief de complete waarheid kennen. God die ons meeneemt in zijn gedachten. En zeker als je kijkt naar de profetieën en de dingen die zich zo om je heen afspelen en waar het naartoe gaat, dan denk je, ja, zou God ons daar inderdaad informatie over verschaffen? Zou hij het inderdaad goed vinden dat wij het allemaal weten? Nou, wij gaan merken dat de profeet Daniël het nodig heeft te vertellen. En dan voelen we ons denk ik een beetje zoals dat ook ging toen de Heere God met Abraham op weg ging naar Sodom. Dat hij bij zichzelf, niet tegen Abraham, maar bij zichzelf zei, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen. Abraham was zijn vriend en liep graag met God op. En zo heb je heel veel mensen zo heen nog en Noach die met God oplopen en al wandelende heel veel dingen van God horen. En Abraham ook. En wij ook, want wij zijn als kinderen van God, en ik hoop dat we allemaal tot die groep horen, mensen die graag met God oplopen. Die graag aan God vragen, en hoe gaat dat nu met de dingen die ik zie? Kunt u mij er iets meer over vertellen? En dan hebben we het geweldige voorrecht, dat hele woord van God te hebben. Waarvan we in eerste instantie misschien denken dat er veel meer dan nodig is voor onze verlossing. Onze verlossing was alleen maar voldoende als wij wisten dat het kruis van de Heer Jezus er was en dat het was voor onze redding. Dan waren we inderdaad verzekerd van een eindbestemming. Om maar zo te zeggen, hadden we een ticket op zak voor de hemel. Maar dan wisten we nog niet zo heel veel of voor onze reis op aarde tot dat moment toe. En daar hebben we het hele woord van God voor gekregen. Om daar wat zicht op te krijgen. En we willen ook vanavond gaan kijken, niet zozeer door de blik van de media, naar wat zich in het Midden-Oosten afspeelt, als wel door de bril van Gods woord heen. Wat wil hij ons daarmee zeggen? Welke grote lijnen kunnen wij nu al een beetje ontwaren als wij zeg maar de afgelopen 40, 50 jaar eens een beetje bezien wat er is daar gebeurd? Jaging nummer 1 begon natuurlijk 100 jaar geleden, toen het Midden-Oosten er anders uitzag dan vandaag. Toen had je nog niet direct een staat Israël, nu wel. Toen net de Eerste Wereldoorlog afgelopen. Het grote Ottomaanse Rijk was een beetje in stukken verdeeld. Maar Israël, een zelfstandige staat, was bij lange na niet aan de orde. En toch was men toen al drukdoende om het profetische woord te gaan herontdekken. Het stof ervan af te vegen en te kijken, wat zegt de Bijbel nu eigenlijk? En dat willen wij vanavond ook doen. We willen dan even beginnen op een moment dat wij, in de Afghaanse oorlog terechtkomen. Dan zegt u, ja, wat heeft dat er nou mee te maken? Nou, wacht even. Dat is een gebeurtenis die toch wel impact heeft gehad. En nog heeft. Want toen begon er vanuit Rusland er een legermacht binnen te trekken in Afghanistan. Misschien herinnert u zich dat nog. Dat 10 jaar lang heeft geduurd en dat de Russen het niet klaar kregen om in Afghanistan de lakens uit te delen. Dat heeft ertoe geleid dat de fundamentalisten daar in Afghanistan uitweken naar Pakistan. Hier is Afghanistan en dit groepje week uit naar Pakistan en vormde daar een organisatie, de Taliban. Nou, die kreeg volop support van de Amerikanen natuurlijk, want alles wat tegen de Russen is, is natuurlijk de vrienden van Amerika. Dus de Taliban werd rijk voorzien van Amerikaanse wapens. Maar toen het communisme viel in 1989, de IJzeren Gordijn, u weet hoe het allemaal ging, toen heeft ook Gorbachev zijn legers teruggetrokken. En bleef in Pakistan de Taliban als organisatie achter. En heeft zich uitgebreid, scholen gesticht, lesgegeven in het fundamentalisme. Dat ging een poosje door en uit de Taliban kwam Al-Qaeda tevoorschijn, met iets andere doelstellingen, maar toch dezelfde wortels. Totdat in 1990 er een heer Saddam Hussein was in Irak, die dacht, kom, laat ik dat stukje bij de Golf van Perzië, dat Kuwait heet, eens even inpikken, dat lijkt mij wel leuk. Alleen de Amerikanen en de bondgenoten die staken daar een stokje voor en dreven hen terug. En ook de heer Saddam Hussein werd teruggedrongen op Iraks grondgebied. Hij bleef echter in het zadel. En dat heeft ook wel wat nawerkingen gehad. Maar Kuwait was weer bevrijd. Maar het heeft tot gevolg gehad ook dat de Taliban zich van een pro-Amerikaanse organisatie heeft veranderd tot een anti-Amerikaanse organisatie. De vrienden van de Amerikanen werden eens hun vijanden, want als je het Midden-Oosten betreedt en daar je mede-moslimgenoten verjaagt, dan ben je ineens ook een vijand van de Taliban geworden. En dat hebben ze ook geweten. Wij kunnen ons dat herinneren, in 2001, na de nodige voorbereidingen, heeft de Taliban een behoorlijke aanslag gepleegd in New York. 11 september 2001. En dat heeft er weer toe geleid dat de zoon van de oude Bush de tweede golfoorlog is begonnen met als doel niet alleen Irak aan te vallen en Saddam uit het zadel te jagen, maar ook en passant even de Taliban en Al-Qaeda aan te pakken. U weet zich hoe dat jarenlang heeft gedaan met bombardementen daar in het Tora Bora-gebergte om daar Osama Bin Laden te vangen en dat is toen niet gelukt, jaren later wel. Maar de Tweede Golfoorlog heeft ertoe geleid dat ook Irak werd bevrijd van zijn tiran en Saddam Hussein werd terechtgesteld. Het gevolg wel is dat Irak vanaf dat moment één grote chaos is geworden, tot de huidige dag. We hebben toen een aantal jaren moeten wachten totdat er weer een soort kettingreactie op gang kwam. En dat begon in Tunesië. We zitten hier aan de zuidkant van de Middellandse Zee te kijken naar allemaal Arabische landen die tot dusver redelijk stabiel waren. Totdat in Tunesië in 2010 een student zich in brand stak en ervoor zorgde dat het regime in Tunesië viel. En dat een soort kettingreactie had ook naar Libië. Gaddafi werd gevangen, gearresteerd, terechtgesteld. Mubarak werd verdreven, opgevolgd door de broederschap, de moslimbroederschap. De overige regimes die werden wel wankelig, maar die bleven toch zitten. Maar in Jemen begon de oorlog, tot op de dag van vandaag. In Syrië begon de oorlog, tot op de huidige dag. En dat zijn allemaal dingen waarvan men dacht, nu gaan tirannen wijken en krijgen wij de vrijheid die het Westen ook heeft. Maar als je nu kijkt naar het resultaat, zo'n 9 jaar later, is het eigenlijk één grote puinhoop. Is het in al die landen of zeer instabiel geworden, of is het vervangen door een dictatoriale macht van andere snit? De moslimbroederschap in Egypte is bijvoorbeeld weer opgevolgd door de generaal die nu nog steeds president is. Maar het idee van het moslimfundamentalisme is bepaald niet weg. Want al die organisaties, Taliban en Al-Qaeda, hebben ook opvolgers en medegenoten gekregen in Afrika. In Al-Shabaab en Boko Haram, u kent de verhaal uit Nigeria, uit Kenia, waar al deze organisaties ook terreur uitoefenen. En toen ineens, in 2014, kwam er een organisatie naar boven die niemand zag aankomen. Ineens was daar een IS-kalifaat gesticht in het gebied van Noord-Syrië en Noord-Irak. En in no time hadden ze daar een geweldig groot gebied veroverd met alle gruwelijke gevolgen van dien. We hebben de video's, de foto's tot ons zien komen. En de wereld hield haar hart vast. Want IS kwam voort uit de Taliban en Al-Qaeda in het noordoosten van het Midden-Oosten hier, maar ook in landen als Afrika. In Libië werden ze ook zeer actief. Het heeft ertoe geleid dat eigenlijk niet alleen de Amerikanen en hun bondgenoten, maar ook Rusland erbij betrokken werd om dit IS-fenomeen de kop in te drukken. Want wereldwijd zag men het gevaar wel in dat dit een enorm gevaar betekende. Het heeft ertoe geleid dat in 2017 officieel een einde kwam aan het IS-kalifaat. Maar het idee van IS was lang niet weg. En dat is nog maar sinds kort dat het laatste stukje, laatste stadje eigenlijk van IS is veroverd. En IS eigenlijk geen grondgebied meer heeft. Je vraagt je af, welke organisatie komt hierna aan bod? Als je deze ontwikkelingen zo ziet, van Taliban naar Al-Qaeda naar IS, dan is dat een ontwikkeling waarvan je zegt, elke organisatie die eruit voortkomt is heftiger, is wreder, is ook groter in omvang, heeft een enorm effect. En als IS nu is terzijde gesteld, officieel, wat komt hierna? Eén ding weet je wel, die geest lijkt uit de fles. Die gaat niet meer in die fles terug. Juist deze week, en dat mag misschien ook niet helemaal toevallig zijn, hebben we dus gemerkt hoe deze geest nog steeds werkzaam is. En dan in Sri Lanka. Opnieuw een totaal onbekende organisatie. Waarvan de overheid heeft vastgesteld dat hun aanhangers die deze aanslagen gepleegd hebben, afkomstig zijn uit de geledingen van IS en Al-Qaeda. Met andere woorden, IS heeft dan wel geen grondgebied meer. Maar de aanhangers, de idee is nog springlevend. En neemt hand over hand toe. Zo menen wij te mogen opmaken uit de geschriften. Want wat zijn nou de lijnen die je dan door de bank genomen heen terugziet in de afgelopen 40 jaar. Als je voor 1979 kijkt, is het Midden-Oosten redelijk stabiel. Oké, er zijn wat oorlogen geweest met Israël. Dat was te verwachten. Maar daarbuiten was het toch redelijk stabiel. En nu is het net omgekeerd. Nu is het in Israël redelijk stabiel, voor zolang het duurt. Maar daaromheen is alles volop in beweging. Het lijkt alsof er iemand aan de kaarten van de landen zitten schudden om niet alleen de regimes te vervangen, maar ook de grenzen te vervagen. Alsof die grenzen ook anders moeten gaan lopen. Heel in het algemeen zou je kunnen zeggen, als je kijkt naar Israël als klein middelpunt van de hele aarde, zoals Ezekiel dat zo mooi zegt in Ezekiel 38, de navel van de hele aarde. Alsof God wil zeggen, kijk, daar draait het mij nu om. Alles wat ik op aarde laat gebeuren, dat heeft te maken met dat hele kleine landje. Waar ik ooit mijn naam heb laten wonen en waar ik profetieën over heb uitgesproken. En die profetieën gaan ook allemaal in vervulling. En dan zal de hele wereld ook voor in beweging moeten komen om dat doel te bereiken. En Ezekiel is een van die profeten die ons dat haarfijn gaat uitleggen. Fantastisch. Die laatste hoofdstukken, een nieuwe tempel in het Messiaanse Rijk. Een beek die uit de tempel over de dorpel heen, zelfs de zeeën die nu al dood zijn, weten reinigen en dat daar volop vissen zwemmen. Er staan vissers straks te vissen in de Engedi, aan de Dode Zee. Fantastisch, hè? Ezechiël heeft ons dat al verteld. Maar anderen hebben ons daar veel meer over verteld. En wat we merken is, rondom dat ene kleine landje is nu, heden ten dagen, en we kijken daarnaar, van alles gaande ten noordoosten en ten zuiden van dat land. En ik wil u graag meenemen vanavond naar dingen die Daniël aanreikt over bewegingen die er ten noorden en ten zuiden van Israël gaande zijn. En dat wou ik u dan doen aan de hand van Daniël 8 tot 11. We gaan natuurlijk niet alle vier hoofdstukken langs. Maar dan zitten we dus meer in het wat onbekendere deel van de boek Daniël. We kennen allemaal de mooie verhalen waar we jongs af aan mee opgegroeid zijn. Van Daniël in de leeuwenkuil en Sadrach, Mesach en Abednego in die vurige oven. En dan zit je als kind natuurlijk naar te luisteren, rode oortjes, en dat vergeet je nooit meer. Die verhalen staan op je Netflix. Nou, dat is prachtig, houden we zo. Maar dat staat in de profetie. Met andere woorden, het is niet alleen maar een mooi verhaal. Nee, het is onderdeel van een profetisch verhaal. Alsof God die verhalen wil laten plaatsvinden en een plek geeft in zijn verhaal om ons de profetieën uit te leggen. Want die vrienden, Daniël en zijn drie, die wijzen ons op Israël waar dit land als, waar dit volk doorheen gaat straks. Zij zullen als volk gelouterd en gereinigd worden in een leeuwenkuil. Volkeren om hen heen zullen hun muilen open sperren om hen te kunnen verslinden. En God staat er een stokje voor steken. Die engel des Heren gaat die muil toesluiten. En als die drie vrienden in de oven komen, dan moet Nebukadnezar als koning van het grote wereldrijk van Babel tot de overtuiging komen. Er is geen God die zo verlossen kan. Want hij ziet die drie niet alleen in het vuur lopen. Er loopt een vierde naast hen. En als hij dan vol verbazing zegt, Sadrach, Mesach en Abednego, jullie knechten van de Allerhoogste God, kom naar buiten. Dan verdwijnt die vierde, maar die drie komen naar buiten. En Nebukadnezar en iedereen die bij hem staat, die ziet dat die drie niet verbrand zijn. Er is niets aan hen te ruiken zelfs, dat ze in het vuur geweest zijn, terwijl zijn soldaten dood neervielen toen zij hen erin moesten gooien. Welke overtuigende conclusie moeten alle koningen in boek Daniël trekken. Nebukadnezar voorop, Belshazzar, Darius, Kores, noemen ze maar op. Of het van de Babyloniërs of van de Medene Perzen zijn, elke koning moet concluderen. Er is er maar één God. Het is niet de God van Babel. Het zijn ook niet de goden van de Medene Perzen. Nee, het is een God van Israël. Die op dat moment niet eens meer een eigen land heeft. Niet eens meer een eigen volk in dat land heeft. Zelfs geen eigen tempel meer heeft. Wat is dat voor een God? In vergelijking met de machtige goden van Babel en van Meden en Persen. Nou, dat zal ik je laten zien, zegt die God van Israël. Via mijn nakomelingen. Nakomelingen van koning David. Het zijn prinsen, deze vier. Daniël, Sadrach, Mesach en Abednego. Prinsen uit Juda betekent dat ze zijn nakomelingen van David. En die komen in die wereld en die laten zien dat ze A. niet wensten te buigen voor de goden van de Babyloniërs. En B. dat die God van Israël liet zien wie de echte God is. Fantastisch. Maar we merken ook dat als je de profetieën zo leest, dit niet alleen helpt om te begrijpen hoe God met Israël tot zijn doel gaat komen. Maar dat wij eigenlijk in hetzelfde schuitje zitten. Hetzelfde schuitje als Daniël, Sadrach, Mesach en Abednego. Wij zitten als christenen in hetzelfde schuitje in een wereld vol afgoderij. Hebzucht is afgodsdienst, zegt Paulus in Kolosse 3. Hoererij, noem het maar op. Allemaal grote goden waar de wereld om ons heen massaal voor buigt. Wij zitten in dat schuitje. De vraag is, wat doen we? Buigen we mee? Of blijven we staan en zeggen, nee, wij staan aan de kant van onze God en Vader. Wij zijn zijn kinderen en wensen ons leven rein te gedragen. En dan merken we dat de profetieën ook een spiegel geven in ons eigen gezicht. Als we daarin kijken en vragen, Heer, wat is de norm voor u, van u voor ons leven van vandaag? Dan kijken we ook naar Daniël. En zo is de profetie niet alleen maar een weetje van hoe het was toen en hoe het zal worden straks. maar ook hoe het zal zijn, als het goed is, in uw en mijn leven. Wij kijken in deze hoofdstukken naar in het hele boek trouwens, naar de wereldrijken. In dit geval even naar het Babylonische Rijk, wat donkerder gekleurd hier dan de rest eromheen, met als hoofdstad Babel. En je ziet dat het hele land Israël hier eigenlijk gewoon er niet meer toe doet. Het is onderdeel van het Rijk van Babel. De 10 stammen zijn al langer weggevoerd naar Assur. Dat ligt hier dan nog weer wat boven in het gebied van Nineveh. Het Assyrische Rijk is opgevolgd door Babel en die hebben de laatste 2 stammen meegenomen en Jeruzalem en de tempel vernietigd. Einde Israël, zou je denken. Maar goed, Jeremia had al voorspeld dat het 70 jaar zou duren. Maar in die 70 jaar speelt zich het boek Daniël af. En zo komt Daniël als jonge man in Babel. En 70 jaar later, aan het eind, dan is hij een oud man en dan ziet hij nog steeds fantastische visioenen. Dan is hij al dik in de 80. En al die jaren is hij in Babel een trouwe, vrome Israëliet gebleven. Het eerste wereldrijk van Babel begint zo in 606 voor Christus tot 538, zo'n 70 jaar lang. En wij bevinden ons, als wij straks gaan lezen, in het derde jaar van Belsazar. Dat is de laatste koning van Babel. U weet, dat is die koning die hand aan de muur zag, waarop de tekst werd geschreven, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. En hij weet niet wat het betekent en hij roept iemand die dat zou kunnen weten. Hij heeft geen weet van Daniël, dat moet zijn moeder hem vertellen. En dan komt Daniël en zegt, koning, dat betekent geteld, geteld, gewogen, uitgedeeld. Koning, uw dagen zijn geteld. Oh, mooi Daniël, ik ga je rijk belonen. Koning, laat uw rijkdommen. Ik heb ze niet nodig, ik vertel alleen maar op de muur staat. En die idioot, Belsazar, gaat die nacht gewoon vrolijk door met feesten. En dan staat er heel simpel, en in die nacht stierf Belsazar, de koning van de Babyloniërs. Die Belsazar is aan het bewind als Daniël zijn visioenen ziet waar we vanavond naar gaan kijken. Dan is het Medisch-Persische Rijk al behoorlijk groot geworden. Dat gaan wij lezen in hoofdstuk 8 van het boek Daniël. En dan doen we dat even in vanaf vers 1. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Ik hoop niet dat u dat erg vindt. Maar dat leest een beetje makkelijker, tenminste in dit hoofdstuk in ieder geval. Daniël 8, vers 1. In het derde jaar van de regering van koning Belsazar verscheen mij een visioen. Te weten aan mij, Daniël, na het visioen dat mij eerst verschenen was. Ik zag in dat visioen, het gebeurde namelijk toen ik het zag dat ik in de burg Susan was, die zich in het gewest Elam bevindt. Ik zag nu in dat visioen dat ik bij het Ulei-kanaal was. Ik sloeg mijn ogen op en ik zag en zie, er stond een ram voor het kanaal. Hij had 2 horens. Die 2 horens waren hoog, maar de ene was hoger dan de andere. En de hoogste kwam het laatste tevoorschijn. En ik zag dat de ram met de horens naar het westen stoten, naar het noorden en naar het zuiden. Geen enkel dier kon tegen hem stand houden en er was niemand die uit zijn macht kon redden. Hij deed naar eigen goeddunken en maakte zich groot. Ik bleef opletten en zie, er kwam een geitenbok aan vanuit het westen over heel het aardoppervlak zonder de aarde aan te raken. De bok had tussen zijn ogen een opvallende hoorn. Hij kwam tot bij de ram met de 2 horens die ik had zien staan voor het kanaal en schoot met grimmige kracht op hem af. Ik zag hoe hij, vlak bij de ram gekomen, zich tegen hem verbitterde, de ram een stoot gaf en zijn beide horens brak. In de ram was geen kracht om tegen hem stand te houden. De bok wierp hem tegen de grond en vertrapte hem en er was niemand die de ram uit zijn macht kon redden. De geitenbok maakte zich uitermate groot. Maar toen hij machtig geworden was, brak de grote horen af en in plaats daarvan kwamen er 4 opvallende op, overeenkomstig de 4 windstreken van de hemel. En uit één ervan kwam een kleine horen tevoorschijn die uitzonderlijk groot werd, naar het zuiden toe, naar het oosten toe en naar het sieraadland toe. Hij werd groot tot aan het leger van de hemel. Van dat leger, namelijk van de sterren, liet hij er sommigen ter aarde vallen en vertrapte ze. Hij maakte zich groot tot aan de vorst van dat leger. Het steeds terugkerende offer werd aan deze ontnomen en zijn heilige woning werd neergeworpen. En het leger werd overgegeven vanwege de afvalligheid tegen het steeds terugkerende offer. En hij wierp de waarheid ter aarde. Hij deed het en het gelukte. Toen hoorde ik een heilige spreken. En een heilige zei tegen de ongenoemde die sprak: hoe lang zal het visioen van het steeds terugkerende offer en de verwoestende afvalligheid gelden? En hoe lang zal zowel het heiligdom als het leger overgegeven worden om vertrapt te worden? En hij zei tot mij: tot 2300 avonden en morgens. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. Het gebeurde toen ik het visioen zag, ik, Daniël, dat ik het probeerde te begrijpen. En zie, er stond iemand voor mij met het uiterlijk als van een man. En ik hoorde een stem van een mens tussen de oevers van de Ulai. Hij riep en zei: Gabriël, laat hem daar het visioen begrijpen. Hij kwam naast de plaats staan waar ik stond. En toen hij kwam, werd ik door angst overvallen en ik wierp mij op het gezicht ter aarde. Toen zei hij tot mij: begrijp, mensenkind, dat het visioen betrekking heeft op de tijd van het einde. Terwijl hij met mij sprak, viel ik in diepe slaap, met mijn gezicht op de grond. Toen raakte hij mij aan en liet mij opstaan op de plaats waar ik gestaan had. En hij zei: zie, ik laat u weten wat er zal gebeuren aan het einde van deze periode vol gramschap. Want op de vastgestelde tijd zal het einde er zijn. Eerst maar even tot zover. We hebben gemerkt dat wij ons bevinden in de burg Susan, het gebied waar later ook het paleis van Ahasveros zal staan, in het gebied Elam, en dat we in het visioen van Daniël daar een ram zien komen. Vanaf de Ulai. Die beek loopt daar, die rivier loopt daar. En de ram die richt zich naar het westen, het zuiden en naar het noorden. Die had twee hoorns. De een is wat kleiner getekend dan de ander, die wat groter. En de uitleg die Daniël hoort in vers 20 is: de ram met de twee hoorns die u gezien hebt zijn de koningen van Medië en Perzië. En we weten hoe het Medisch-Persische Rijk begon met een koning van de Meden, het kleinere van de twee volkeren. Darius komen we tegen straks in Daniël. En dat Darius werd opgevolgd door Kores, de eerste koning van de Perzen. En die bleven ook in grote lijnen de twee rijken besturen. Dus de kleine horen waren de Meden, de grote horen zijn de Perzen. Die hebben een rijk gesticht na Babel, wat zo'n 200 jaar heeft volgehouden, tot 332 voor Christus. Hun omvang is ook vele malen groter dan dat van Babel. Het huidige Turkije valt eronder, ook Egypte, natuurlijk ook Israël, maar het strekt zich uit tot aan India toe. Dit hele gebied is het Medisch-Persische Rijk. Geweldig in omvang en rijk in de culturen. De culturele erfgoederen kun je nog steeds in Iran met name beschouwen. Dan ziet Daniël van de andere kant een harige geitenbok op die ram afstoten. Een geitenbok met een grote hoorn. En die stoot op die ram. En de uitleg is in vers 21, die harige geitenbok is de koning van Griekenland. En de grote hoorn die tussen zijn ogen zat, dat is de eerste koning. Inderdaad hebben de Grieken het rijk van de Mede en de Perzen opgevolgd. En ook dat rijk duurt dan weer langer dan de voorgaande rijken. Tot het jaar 65 voor Christus. En dan komen de Romeinen, zoals u weet. Maar goed, dat gaat dit hoofdstuk niet over. Dit gaat alleen maar over die twee koninkrijken die de Babyloniërs gaan opvolgen. Hun gebied bestrijkt ongeveer dezelfde afmetingen als dat van de Meden en de Perzen. Alleen de verovering van het gebied, dat ging in een rap tempo. De grote horen, daarvan werd verteld dat er de eerste koning, die we in de geschiedenis tegenkomen als Alexander de Grote, die op jonge leeftijd al het hele Medisch-Persische Rijk heeft veroverd. En er staat in vers 8, hebben we gelezen, toen hij machtig geworden was, brak de grote horen af en in plaats daarvan kwamen er vier opvallende overeenkomstig de vier winden van de hemel. En dat is ook in de geschiedenis zo gebeurd. Toen in 323 Alexander stierf, toen namen vier generaals het van hem over. Alexander is dan hooguit 32, als ik het goed heb. Dat betekent dus dat hij op die jonge leeftijd al de generaal werd van het Griekse leger. Maar B, ook met dat Griekse leger de hele toenmalige wereld heeft veroverd. Het hele Medisch-Persische Rijk. U weet hoe Daniel die rijken ook in zijn visioen ziet. Net als Nebukadnezar trouwens. Die ziet ze als een beeld met allemaal verschillende metalen. Maar als Daniel ze ziet, dan ziet hij ze als dieren van verschillende karakters. Zoals een profeet ze normaal het er ook ziet. En dan is het rijk van de Grieken een panter die de beer opvolgt. Een panter is sowieso een snel dier, het snelste zoogdier. Maar als je die panter in het visioen van Daniel ook nog eens vier vleugels geeft, dan krijg je een dier wat niet in de schepping aanwezig is. Het is een samengesteld dier, maar wel een dier met enorme snelheid. En dat is ook precies wat Alexander de Grote laat zien, dat hij in zijn verovering met een grote snelheid het hele Perzische Rijk heeft veroverd. Maar als hij jong sterft, dan is het ergens aan het oostgrens dat hij door een ziekte wordt getroffen en daar sterft. Het rijk valt dan uiteen. De vier generaals die gunnen elkaar, dat ligt niet helemaal in de ogen. En dan komen ze tot het besluit om het rijk dan maar in vier delen te gaan verdelen. Zo heb je generaal nummer 1, 2 en 3 en 4. En dan denk je, nou, dat zouden wij toch anders gedaan hebben misschien. Het is niet helemaal eerlijk verdeeld. Generaal 1 heeft wel een heel groot deel van het Griekse Rijk overgenomen. Waarom het allemaal zo verdeeld is, doet er niet toe. Wat er wel toe doet, is dat van die vier generaals, generaal nummer 3 en 4 er niet toe doen in de Bijbel. Die kom je in de Bijbel niet meer tegen. Waar wij naar kijken is generaal nummer 1 en 2. Daar gaat hoofdstuk 8 tot 11 uitvoerig over. En waarom die andere twee niet en deze twee wel? Wel, dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat die generaals nummer 3 en 4 met hun landen niet aan Israël grenzen. Maar generaal 1 en 2 wel. En als je die gebieden om Israël heen, dat gebied raken, dan is het voor God van belang. Alles draait wat God betreft om dat kleine landje heen. En hij beschouwt heel goed wat daar omheen allemaal gaande is, want het heeft direct met zijn eigen volk te maken en met zijn eigen land. In de geschiedenis komen wij generaal 1 tegen als generaal Seleucus. En generaal 2 tegen als generaal Ptolemeus. Die hebben beiden zich tot koning laten uitroepen en daaruit zijn beiden koningshuizen ontstaan. Generatie op generatie hebben deze koningshuizen gefunctioneerd. Er kwam dus uit Seleucus een volgende, Seleucus de tweede, de derde, de vierde en zo. Bleef dat koningshuis daar in stand in het verreweg het grootste gedeelte van het oude Griekse Rijk. En zo ook in Egypte. Bij Ptolemeus kwamen Ptolemeus de eerste, de tweede, de derde, een heleboel generaties verder, allemaal de troon bestijgen om dat koningshuis in stand te houden. Twee koningshuizen die zo'n kleine 400 jaar lang, 260 jaar lang, van groot belang zullen zijn in het Midden-Oosten. Maar ook van groot belang zullen zijn in Israël. Want we hebben gelezen in vers 9, dat uit één ervan een kleine horen tevoorschijn kwam, die uitzonderlijk groot werd naar het zuiden toe, naar het oosten toe en naar het sieraad toe. Een kleine hoorn, een nakomeling die klein begint, maar die zich heel groot kan profileren. En die komen we tegen. En we merken dat hij zich dan richt naar het zuiden, naar het oosten, dat is goed, dat is prima. Maar hij richt zich ook naar het sieraadland toe. Het sieraadland is in het boek Daniël een mooie omschrijving voor het land Israël. En je denkt, en dat ziet Daniël. En je denkt, hoe komt God erbij om dat aan Daniël op die manier te laten zien? Dat Israël in een sieraad is en woont. Terwijl op dat moment Israël ook nog helemaal geen zelfstandige natie meer is. Sinds de Babylonische overheersing is het 70 jaar in ballingschap weggevoerd. Maar onder Ezra en onder Jozua en Zerubabel in Ezra kwamen ze dan weer terug. Kores opende de mogelijkheid daarvoor en zij kwamen in een klein deel weer terug. Mochten de stad en de tempel weer opbouwen. Maar om nou te zeggen, het is een sieraadland. Het is niet eens een vrije natie. Het kan niet eens over een eigen regering beschikken. Ze zijn volledig onderworpen. En toch noemt God dat een sieraad. Hoe belabberd het volk er ook aan toe is, het is mijn sieraad. En hij, God, de God van Israël, ziet zijn volk daar weer wonen, ziet de tempeldienst weer, ziet daar de offers weer gebracht worden. En dat is voor hem van het buitengewoon belang. En hij weet, er gaat iemand komen die zich speciaal op dat sieraadland gaat richten. En die komen in de geschiedenis tegen als Antiochus Epiphanes. En denk je, waarom heeft hij nou zo zich gemunt op dat sieraadland? Wat triggert hem daar nou? Wel, dan moeten we één ding beseffen. Dat de Grieken iets anders hebben gedaan dan de voorgaande overheersende mogendheden. De Babyloniërs, die waren gewend om de overwonnen volkeren vooral mee te nemen, te deporteren naar Babel. Dat heeft Israël ook gemerkt. De Meden en Perzen daarentegen, die hebben de neiging vertoond om ieder volk weer op hun eigen land te laten wonen. Dat hebben de Israëlieten ook gemerkt. En die hebben ook hun eigen identiteit mogen bewaren, hun godsdienst en dergelijke. Het volken bleven redelijk vrij onder de besturing van de Meden en de Perzen. Maar toen de Grieken kwamen, toen hebben die het anders aangepakt. Die hebben de hele wereld vergriekst. De Griekse taal werd de voertaal in al die gebieden. Dus al die overwonnen volkeren moesten Grieks gaan spreken. Ook die overwonnen volkeren moesten de Griekse godsdienst gaan overnemen. Nou, de Grieken hadden wat te bieden op het gebied van goden. De Griekse mythologie is nogal wat. En daar wilde men de hele wereld mee confronteren. Dus overal moesten de Griekse goden, afgodsbeelden van Zeus worden geplaatst op de afgodstempels van de overwonnen volkeren. Het was overal gelukt. Dankzij die Griekse taal en de vergrieksing van de toenmalige wereld hebben wij trouwens het Nieuwe Testament ook in het Grieks gekregen. Want ook onder de Romeinen zijn de Joden toch voor een groot deel Grieks blijven praten en blijven schrijven. En zo hebben we het Nieuwe Testament in het Grieks gekregen. Allemaal van die bijzondere dingetjes die er nog nawerken uit die rijken die over Israël hebben geregeerd. Maar goed, de heer Antiochus Epiphanes dacht, overal is het nu klaar. Behalve die tempel in Jeruzalem. Die functioneert nog steeds, want daar wordt die ene andere god aangebeden die niet tot onze Griekse goden behoort, maar de God van Israël. En daar ga ik nu even een andere wending in aanbrengen. Ik ga dat veranderen. En zo hebben we het gelezen dat in het jaar 168 deze Antiochus Epiphanes naar bewind komt en daar een verandering aanbrengt in het in de tempeldienst in Jeruzalem. Wat hebben we gelezen? Allereerst hebben we gelezen dat hem het dagelijks offer is ontnomen. Deze overheerster zorgde ervoor dat op het tempelplein de godsdienst van Israël werd gestopt. Het altaar moest niet langer functioneren. Daarnaast kwam een afgodsbeeld en dat afgodsbeeld moest worden aangebeden. Op het tempelplein in Jeruzalem. God kreeg niet langer de offers. Nee, de Griekse god Zeus kreeg de offers. Daarmee, staat er, hebben we gelezen, werd zijn heilige woning neergeworpen. Het doel van de tempel werd gedegradeerd tot een afgodstempel. Allemaal op konto van deze Antiochus Epiphanes. Een afschuwelijke tijd geweest. De tijd die we tegenkomen in de boeken van de Maccabeeën. Waar de vrome Jood met gruwel naar heeft gekeken. En met harde hand heeft ervoor gezorgd dat het werd doorgedrukt. Vrome Joden moesten bijvoorbeeld varkensvlees eten. Die dat weigerde, die werd ter dood gebracht. Er zijn aangrijpende verhalen van moeders en vrome zonen die allen één voor één werden gedood. Omdat ze weigerden zich te conformeren, of weigerden de Joodse wetten los te laten. Eerst de kinderen allemaal gedood en toen ook de moeder. Allemaal van die verhalen die je tegenkomt in de boeken van de Maccabeeën, allemaal als gevolg van deze ingreep, waarin het tempelplein veranderde van een plek waarin God werd aangebeden, in een plek waarin Zeus werd aangebeden. Zo komen we dat regelmatig tegen door deze hoofdstukken heen. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 11, vers 31, ze zullen het heiligdom, de vesting, ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden en een gruwel oprichten die verwoesting brengt. We kijken even naar Daniel die dat ziet hier in het derde jaar van Belshazzar. Die dit profeteert dat dit gaat gebeuren met de heilige woning van God op het tempelplein in Jeruzalem. Dat duurt tot 165. En dan komen de Maccabeeën uit de woestijn. En die weten hoe die verhalen lopen. Dat er een klein gezelschap in de woestijn tegen elkaar zegt. Het is genoeg geweest. Wij gaan naar Jeruzalem. Wij gaan de tempel reinigen. Al die Griekse afgoderij eruit. En wij gaan de eredienst aan onze God herstellen. En het is gelukt. En de Grieken zijn eruit gedrukt. En Israël was een poosje vrij. Machtig mooi moment. Dat een klein groepje Joodse mannen het opnam voor de Heere God. En door hem werden gesteund en de tempel weer werd gereinigd. Het feest van de tempelreiniging begon toen. Die we in het Nieuwe Testament in Johannes 10 tegenkomen. Een van die feesten die niet door God is ingegeven bij de uittocht uit Egypte. Maar die later in de geschiedenis is gevierd gaan worden. Denk ook even aan het Purimfeest en het boek Esther. En zo het boek Daniel lees je dan van de tempelreiniging. Of het boek van de Maccabeeën. Dat feest werd ook ingesteld. Maar als de Heer Jezus, en daar wou ik even op wijzen hier aan het eind. De Heer Jezus onder de Romeinse overheersing. Het heeft over de laatste dingen. Dan is hij met zijn discipelen op de Olijfberg. En dan kijken zij met z'n allen zo naar die prachtige gebouwen van de tempel. En dan zeggen de discipelen, hier moet je eens kijken, wat een prachtige gebouw. Hè? Dan zegt de Heer, ja, maar er zal geen één steen op de andere gelaten worden die niet zal worden afgebroken. Matthäus 24, Matthäus 25. Dan zitten ze op de Olijfberg en de Heer gaat uitleggen dat dit gaat gebeuren. Maar dat is niet einde oefening. Het komt wel weer goed. Maar er moet wel heel veel gebeuren eerst. Een tijd van grote verdrukking, een tijd van benauwdheid. Een tijd waarvan Jeremia zegt dat is Jacob's benauwdheid. En die tijd wordt afgesloten met de verschijning van de Zoon des Mensen. Zit hier allemaal te vertellen op de Olijfberg tegen de discipelen die die prachtige gebouwen zien. Die prachtige gebouwen komen weer terug. Maar dat valt samen met de terugkomst van de Messias. En zo worden de discipelen en ook wij een beetje meegenomen in het traject waarvan nog steeds niet is afgerond. Wat nog steeds gaande is. Want als de Heer Jezus dat uitlegt, dan zegt hij in Matthäus 24, vers 15. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting waarover gesproken is door de profeet Daniel zult zien staan op de heilige plaats, laat hij die het leest daarop letten. En wat zegt de Heer er eigenlijk? Wanneer u dat zult zien staan. Hij kijkt dus op dit moment onder de Romeinse overheersing niet terug op de tijd van Antiochus Epiphanes, waar al iets dergelijks had plaatsgevonden. Nee, hij zegt, dat is hooguit een soort voorvervulling van iets wat later nog een keer gaat gebeuren. Als de tempel er weer staat, en als God weer wordt aangebeden op dat tempelplein, dan gaat er weer zoiets gebeuren als wat Daniël heeft voorspeld. En wat niet alleen in vervulling gegaan is bij deze Antiochus Epiphanes, maar later nog een keertje gaat gebeuren. En dan denk je, oh, dat gaat wel heel ver. Dan moet er in Israël nog heel veel gebeuren. En dat zegt ook vers 17, dat hebben we tot twee keer toe gelezen. Begrijp, mensenkind, dat het visioen betrekking heeft op de tijd van het einde. Wat we dan wel eens noemen de eindtijd. Die natuurlijk nog steeds eraan gaat komen. We komen al steeds dichter bij die eindtijd. En er is ook wel signalen dat we daar, dat we dat op mogen maken, dat we dichter bij die eindtijd komen. Maar de echte kenmerken van de eindtijd, dan moet je toch in Daniël kijken, en dan moet je toch vooral kijken naar dat sieraadland. Want daar gaat het gebeuren. Ja, maar wat gaat er dan gebeuren? Nou, dat is nou precies waar we naartoe willen vanavond. Wat gaat er gebeuren in dat sieraadland? Wat gaat er gebeuren rondom dat sieraadland, ten noorden en ten zuiden? En nou kom ik terug op die twee gebieden waar we in het begin naar keken, waar het nodige geschud wordt. Waar van alles in beweging komt. En waarom komt dat in beweging? In Daniël 11 kom je twee koningen tegen. Zoals je dat ook tegenkwam nadat Alexander de Grote was overleden. Generaal nummer 1 en generaal nummer 2. Alleen de ene heet de koning van het noorden in Daniël 11. En de ander heet de koning van het zuiden in Daniël 11. En waarom de koning van het noorden? En waarom de koning van het zuiden? Nou, u voelt er wel aan. Omdat de ene ten zuiden van het sieraadland ligt. En de andere ten noorden van het sieraadland ligt. En die andere twee daar, wat noordelijker, die doen er niet meer toe. Dit zijn de machten die in beeld komen. Waarvan de Heer tegen Daniël zegt, Daniël, let goed op. Dit zijn eindtijdelijke ontwikkelingen. Als je wilt weten hoe het in de eindtijd eruit gaat zien, kijk dan naar wat ik je in de visioen laat zien. Want dan gaat er weer gebeuren wat onder Antiochus Epiphanes ook aan de gang was. Namelijk, er komt een koning, een macht ten noorden van Israël, die ervoor gaat zorgen dat in Jeruzalem de offerdienst aan de Heere God wordt stopgezet. Dat hou je nu niet voor mogelijk. Hem wordt het dagelijks offer ontnomen en zijn heilige woning wordt weer neergeworpen. De tempel die er zal gaan komen, zal dus weer worden gedegradeerd tot een afgodstempel. Dat is niet leuk om te horen. Maar het is wel het lijntje waarvan God tegen Daniël zegt, via de engel Gabriël, dit is mijn traject. Zo kom ik met Israël tot mijn bestemming. Dat betekent dus dat de tempel in Jeruzalem weer opgebouwd gaat worden. Nou, iedereen die een beetje weet hoe Israël leeft nu in dat land, en waar de vrome Jood het liefste mee bezig wil zijn, is met de tempelbouw. Daar is er alles voor klaar en men wil aan de gang. Men staat in de startblokken. En die tempel die gaat er ook komen. Op het tempelplein. Waar anders? Zou je een andere plek weten? Is dat mogelijk? Oh, waarom niet? Als in 1 Kronieken aan Salomo wordt uitgelegd, die tempel moet gebouwd worden op die plek waar Abraham Isaac offerde, waar de dorsvloer van Ornan de Jebusiet was, daar komt de tempel. Er zijn drie kenmerken die gekoppeld zijn aan de plaats waar de tempel van de Heere God komt te staan. En die plek is echt niet veranderd. Misschien houden wij er wel voor onmogelijk, omdat we daar zulke geweldige moslimgebouwen zien staan, waar de hele moslimwereld als een heiligdom heeft van gemaakt. Nummer 3 in de hiërarchie. Mag zo zijn. Maar er is dan de God van Israël, die zal elke wereldmacht ook vandaag moeten erkennen, er is geen God buiten de God van Israël. En die God heeft het laatste woord en zal er ook voor zorgen, ontegenzeggelijk, dat de tempel zal komen op het tempelplein. Dat die tempel ook weer gaat functioneren. Dat God weer de offers krijgt die hij had verlangd. Dat is fantastisch. Maar de buitenwacht zit niet stil. De omringende wereld zit ook niet stil. Als je nu naar de wereld kijkt, ten noorden van Israël, naar landen als Syrië, Irak, Iran, Saoedi-Arabië hier, en ook Afghanistan en Pakistan, dan zie je in al die landen geweldige krachten naar boven komen. Immense krachten. Satanische krachten. Die het terreur als hoofddoel in het leven hebben gezet. En dat van Sri Lanka is dan weer even een alarmbel die ons laat weten, het is niet voorbij. Sterker nog, Daniel zegt, die losliggende machten die gaan zich bundelen. Wat nu nog een Taliban, een Al-Qaeda, een IS is, wat je aardig kunt lokaliseren, dat gaat zich groeperen tot iets waar Israël doodsbenauwd voor wordt. Een macht vele, vele malen groter dan Israël nu is. Het zal ertoe leiden dat zij bondgenoten gaan zoeken. Daar ook, spreekt Daniel ook, daar gaan we het vanavond niet over hebben. Dat gaat allemaal veel te ver. Maar die ontwikkeling gaat komen. En ook zo ten zuiden. Dat er nu in Libië weer allerlei ontwikkelingen zijn, machten die elkaar weer te lijf lopen om de uiteindelijke macht in Libië te pakken. Het zijn allemaal geen toevalligheden. En dat die weer aansluiting zoeken bij Egypte is ook geen toevalligheid. Libië en Egypte hebben vaker vriendschapsbanden gehad. Het was een pootje uit elkaar en het zoekt elkaar weer op. Al die bewegingen die komen, zegt Daniel, voort uit het feit dat er in het zuiden een samenklontering moet gaan komen die ook leidt tot een geweldige macht. Veel groter en sterker dan Israël. Zo beschrijft Daniel 11 die noordelijke en die zuidelijke machten, die beiden groter zijn dan dat hele kleine nietige sieraadlandje. Die er ook voor gaan zorgen dat er een afgodsbeeld wordt opgericht op het tempelplein. U moet maar eens voor uzelf lezen wat er in de Openbaringen wordt beschreven, vooral Openbaringen 13, het beest uit de aarde, die een beeld op gaat richten waarvoor iedereen moet buigen. Tijd van het getal 666, weet u wel, waar heel veel over te doen is. Ook daar is een avond over door na te denken. Doen we niet vanavond. We kijken even naar het hoofdstuk 8. Hoofdstuk 9, dat gaat ook over datzelfde moment. In de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. En op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen en wel tot het einde toe. Dat laatste is een beetje een lastige uitdrukking om goed te vertalen. Het gaat om een gruwel. En een gruwel is altijd nog in het Oude Testament een ander woord voor een afgodsbeeld. Iets waar God van gruwelt. Iets wat zijn plaats inneemt. En dat gaat er komen. En die gruwel die op het tempelplein wordt opgericht van afgodsbeeld, dat gaat tot verwoesting leiden. Maar het duurt tot het moment van de volleinding, van de komst van de Messias. Waarom het een helft van een week is, ook dat is in Daniel 9 een heel uitvoerig thema. Ook dat laten we even rusten. U begrijpt, we moeten wat dingen niet allemaal op een hoop gaan nemen vanavond. We maken een keuze. En We hebben trouwens straks nog even een momentje. Als je dingen hebt te vragen, dan kunnen we er altijd even op terugkomen. Maar we maken nu even het verhaal even af. En dan kunt u vast nadenken over waar je straks nog even bij komt. In Daniël 11, vers 40. Nadat al die bewegingen van de koningen van het noorden en het zuiden zijn beschreven, komt in vers 40 het volgende. De koning van het noorden zal op hem, de koning van het zuiden, aanstormen met wagens en ruiters en vele schepen. Het wordt in Daniël 11 zo beschreven dat die twee machten, ten noorden en ten zuiden, elkaar de hegemonie in het Midden-Oosten willen afpakken. Er mag er maar één de baas zijn. En zij gaan naar elkaar toe lopen. Van noord naar zuid, om zuid te pakken. Het lukt niet helemaal direct. Dan van zuid naar noord, om noord te pakken. Ook dat lukt niet helemaal direct. Het gaat een paar keer heen en weer zo. En dat gaat natuurlijk over Israëls grondgebied. Het laat zien dat Israël als natie geen macht heeft om dat tegen te houden. Komt u misschien een beetje raar voor, maar zo staat ook al in de Bijbel. Toen Babel net begonnen was als macht in Nebukadnezar, de eerste koning werd van Babel, in het noorden. Toen was hier in het zuiden farao Necho. En toen zat koning Josia nog in het tweestammenrijk in Jeruzalem. En toen dacht koning Necho, farao in Egypte, ik ga die koning in het noorden van Babel even een lesje leren. Wie hier in het Midden-Oosten de sterkste is. Dus hij pakte zijn leger bij elkaar en ging op weg naar Babel, naar Nebukadnezar. En hij ging door het Judeese land. En dan komt koning Josia hem tegen. Ho, zei hij, dit is mijn grondgebied. U trekt hier niet doorheen. Maar farao Necho was zo vriendelijk om tegen koning Josia te zeggen, wilt u even aan de kant gaan? Want ik heb niet jou op het oog. Ik ga naar het noorden, ik ga naar koning Nebukadnezar. Die ga ik aanpakken. Dus ik hoef hier alleen maar erheen te trekken. Josia stond dat niet toe. En deze vrome koning Josia kwam op die manier aan zijn einde. Een triest einde. Maar ook dat liet zien dat toen ook al die machten gewoon over Israëls grondgebied gingen lopen. En dat gaat straks zich weer herhalen. Maar de laatste beweging is die van noord naar zuid. Met andere woorden, de koning van het noorden zal uiteindelijk de sterkste blijken te zijn. Zo maakt hij die beweging naar het zuiden en dan zegt vers 42. Hij zal zijn hand tegen de landen uitstrekken, ook voor het land Egypte is er geen ontkomen aan. Dus als hij daar het zuiden heeft overwonnen, is die koning van het noorden de absolute macht in het hele Midden-Oosten. Dus wat zich nu ten noorden van Israël afspeelt, welke machten er ook mogen komen, uiteindelijk zal dat straks de grote macht in het Midden-Oosten gaan worden. Veel groter ook dan Israël. Dan zegt vers 44. Maar de geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem schrik aanjagen. Daarom zal hij in grote grimmigheid uittrekken. Hij bevindt zich dus dan in Egypte. En die geruchten uit het oosten en het noorden, die zorgen ervoor dat hij weer teruggaat naar huis. Maar voordat hij teruggaat naar huis, dan gaat hij bij Jeruzalem zijn tenten opslaan. Zo zegt vers 45. En hij zal de tenten van zijn paleis tussen de zeeën opzetten, bij de berg van het heilige sieraad, en dan zal hij tot zijn einde komen en geen helper hebben. Moment breekt aan dat om Jeruzalem die gigantische legermacht zich gaat legeren. Jeruzalem weet, wij zijn verloren. Er is geen ontsnapping mogelijk. En dan zegt Daniël in dit vers, zo heel simpel, dan zal hij aan zijn einde komen en geen helper hebben. En wij weten welk moment dat is. Het moment waar Zacharia over spreekt in hoofdstuk 14. Als de Messias komt en zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En daar een doorgang zal komen voor degene die in Jeruzalem zo benauwd hebben. En zij kunnen ontvluchten. De komst van de Messias zorgt ervoor dat hij aan zijn einde komt. Die grote, verschrikkelijke macht van het Midden-Oosten.
Israël wordt bevrijd door zijn Messias. En dan zal het niet zo meer gebeuren als de eerste keer toen hij kwam. Dat ze met een kruis gaan nagelen en bij zijn geboorte hoger dan kribben hielden. Nee, dan zal hij als de Messias, als de koning van Israël worden aanvaard. En dan zal hij gaan plaatsnemen op de troon van zijn vader David. Dan breekt dat Messiaanse rijk aan. Een fantastisch moment. Dat is visioen wat Daniël hier ziet. Het plaatje wat bijvoorbeeld ook in Psalm 83 zo heel uitdrukkelijk naar voren komt. In een psalm die herkenbare taal spreekt. Ik ga het even kort lezen. In Psalm 83, waarin de omringende volkeren, die heb ik hier in rood omkringd, gaan zeggen wat zij van plan zijn. In vers 4, daar bidt dat vrome Israël. In vers 3, want zie uw vijanden tieren, wie u haten, steken hun hoofd omhoog. Zij beramen listig en heimelijke aanslag tegen uw volk. En zij beraadslagen tegen uw beschermelingen. Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat geen volk meer zijn. En aan de naam van Israël niet meer worden gedacht. Een plan wat we sinds 48 al heel wat keertjes hebben horen roepen. En wat nog steeds volop wordt geroepen. Israël moet de Middellandse Zee in. Aan hun naam wordt niet meer gedacht. Maar welke volkeren zijn dat? Er zijn een hele rijtje volkeren, maar bijna de helft. Familieleden van Israël. Edom, nakomelingen van Esau. De Ismaëlieten, Ismaël, de broer van Isaac. Moab, de zoon van Lot. Ammon, de zoon van Lot. Amalek, een zoon van Esau. Allemaal voor een groot deel familievolkeren. En wat zegt vers 9? Zelfs Asser heeft zich bij hen gevoegd. Zij zijn de zonen van Lot tot steun. Dus deze volkeren die hier omheen gegroepeerd liggen rondom Jeruzalem, met Moab en Ammon voorop, het huidige Jordanië, zullen dit plan vatten. En waarom gaat het nu slagen? Nu hebben zij een machtige bondgenoot. Iemand die vanuit het noorden, Assur, en wijst op de koning van het noorden die straks zal gaan komen, die heeft zich bij hen gevoegd. En die noordelijke macht, die gaat er inderdaad voor zorgen dat Israël wordt weggevaagd. Althans, dat speelt in de hoofden van deze omringende volkeren. Voor een deel familie, voor een deel niet. En we hebben gemerkt in Daniël 11 dat het niet gaat lukken. Tot zover even de grote lijnen door het visioen. Maar nu even naar de naam van dit visioen. Er staat boven uw Bijbel, dit is het gezicht van de ram en de bok. Of van de ram en de geitenbok. Nou, dat mag een vertaler erboven zetten. Het is niet geïnspireerd. Dat mag. Maar het is wel fout. Ja, is het zo fout? Is het zo vreemd om dat erboven te zetten? Nee, het is niet vreemd. Maar het is wel fout. Want dit hoofdstuk zelf heeft aan dit visioen een naam gegeven. De vraag is, het visioen heet namelijk in vers 26... wat betreft het visioen van de avond en de morgen. Wat gezegd is, dat is waarheid. Dit visioen heet dus het gezicht van de avond en de morgen. En dat herinnert ons aan het feit dat God aan het begin bij de uittocht aan de voet van de Sinaï in de wetgeving had vastgelegd, in Exodus 38, u moet het maar lezen, 28... Er moet elke morgen en elke avond een verplicht brand- en spijsoffer gebracht worden. Dat is de basis waarop ik bij jullie kan wonen. Waarop wij samen onderweg kunnen zijn. En straks als jullie in het land wonen en de tempel is er en mijn naam woont daar, dan moet dat ook doorgaan. Dat is de basis van mijn wonen bij jullie. En zo heet het gezicht. Maar u hebt zich misschien ook verbaasd waarom deze wereldrijken worden voorgesteld in een ram en in een geitenbok. En niet in een leeuw of een beer of een ander dier wat indruk maakt op mensen. Nee, dit gaat om dieren die indruk maken op God. Dit zijn offerdieren. Israël gebruikte een ram en een geit als dieren om daar de Heere God mee te offeren. En de Heere God zegt met het visioen eigenlijk, Daniel, het mag erop lijken dat in de wereld de koningen tellen die zij van belang vinden. Dat het ene wereldrijk het andere opvolgt en dat gaat ook zo gebeuren. Maar in die opeenvolging van wereldrijken is het van mij van groot belang dat ik mijn offer blijf ontvangen. En we hebben gelezen hoe in vers 13 en 14 die vraag wordt gesteld, hoe lang zal het heiligdom worden vertrapt? En het antwoord is, tot 2300 avonden en morgens. Dat is precies de tijd waarin in Antiochus Epiphanes periode het afgodsbeeld er stond en het altaar van de Heere God geen offers liet komen. God laat weten in het visioen dat hij dat heeft bijgehouden, of dat zal gaan bijhouden. Want als Antiochus Epiphanes dat verbiedt, dat de Heere God die avond zegt, nu krijg ik geen offer. Misschien morgen. Misschien zijn er vrome Joden die zeggen, ja, maar wat er ook mogen gebeuren. Wij gaan God aanbidden. Al kost het mij mijn leven, God zal zijn offer krijgen. Gebeurde de volgende morgen ook niet. En de avond daarna ook weer niet. Al drie. En zo is God blijven tellen. En hij komt totaal tot 2300 avonden en morgens. 1150 dagen waarin God geen offer krijgt. Ja, totdat de Maccabeeën zeggen. En nu is het afgelopen. Dan gaat dat offer weer functioneren en gaat het afgodsbeeld eruit. God heeft lang moeten wachten. Maar God gaat wel bij dat volk het weer voor elkaar krijgen. Ook al is het meer door een handjevol die de moed gaat krijgen om God te eren. En wat zegt dat nou voor van ons? Als wij zo kijken naar die Maccabeën toen, in die tijd van grote moeilijkheden. En ook weten volgens het boek Openbaringen dat als er straks, als het afgodsbeeld er weer is en niemand kan kopen of verkopen zonder het teken te hebben, dat er alleen al in Israël 144.000 zijn die hun knieën daar niet voor buigen. En dat er uit de volkeren een grote schade zal zijn die niemand kan tellen, die ook dat teken van dat beest niet hebben. Die allemaal normaal gesproken niet in leven kunnen blijven. Die niet buigen voor dat beeld. Maar God elke dag zijn offer brengen. Elke dag de Heer God danken voor het offer van de Heer Jezus. Die allemaal uitkijken naar de komende Messias. Als we dat weten, wat hebben wij dan? Dat is die toepassing die ik wil graag maken in deze avond. In Romeinen 12 vers 1, daar zegt Paulus, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen naar God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke dienst. Dan word je redelijk in het Griekse logica. Hij zegt eigenlijk, dat is je logische godsdienst. En waarom is dat nou logisch? Wat is de logica in Romeinen 12, als hij daar uitgekomen is? Nou, de logica is dit. De brief aan de Romeinen is een brief waarin hij zegt in hoofdstuk 1 aan de gelovigen in Rome, ik schrijf jullie deze brief om jullie het evangelie uit te leggen. Dat is mooi, hè? Gelovigen horen het evangelie. Het evangelie is niet voor ongelovigen. Ongelovigen hebben maar één boodschap. En dat is, bekeer je tot de Heere God, anders ga je verloren. En ik hoop dat iedereen vanavond hier echt die boodschap heeft serieus genomen. En de knieën heeft gebogen bij het kruis van de Heer Jezus. En van een verloren zondaar veranderd is in een kind van God. Levend heeft gekregen. Het eeuwige leven op grond van het werk van de Heer Jezus. Dat is mooi, zegt Paulus. En nou gaan we het evangelie lezen. Wat is dan die blijde boodschap, want dat betekent de evangelie. Wat is dan die blijde boodschap die God heeft voor iemand die zich heeft bekeerd? Nou, daar heeft hij nou 8 hoofdstukken over uitgelegd. Aan Jood en Heiden in het algemeen. Hoe, of je nou Jood of een Heiden bent. Je maar één route hebt. En dat is een linea recta naar het kruis, naar de genadetroon waar je genade ontvangt. En daar een kind van God woont. En daar met vrede van God je in het leven staat. En je zo langzaam leert opgroeien. Je leert je dopen. Hoofdstuk 6. Je leert dat je niet onder de wet bent of onder de slavin. Maar je bent vrij. Dat is ook een hele strijd. En dan kom je in hoofdstuk 8. Dan ben je vrijgemaakt. Vrijgemaakt van al die dingen die je kunnen beperken. En als vrij kind van God leer je zeggen, Abba, Vader. Die woordjes, die komen daar terug. Het zijn die woordjes die één ander ooit had mogen zeggen. Niemand haalde het in zijn hersens om dat te zeggen. Niemand kende dat ook zelfs om dat te zeggen. Er was er maar één die dat kon zeggen. Toen hij zich in de hof neerboog en zei, Abba, Vader. Als het u wil, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet wat ik wil, maar wat u wil, dat geschieden. Dat voorrecht geeft hij na de opstanding aan elk kind van God. En zo komt in de hof Maria Magdalena, zoekend en huilend, bij iemand terecht aan wie ze vraagt, Heer, ze hebben mijn Heer weggenomen. Weet u waar ze hem gelegd hebben? Ze denkt dat het een tuinman, die weet waar die ligt. En die tuinman, tussen aanhalingstekens, zegt, Maria. En de Heer die weet, en hij weet, ze weet helemaal gelijk dat het de Heer is. En ze knielt voor hem neer en zegt, Rabboni, meester. En dan zegt de Heer iets heel moois, wat u misschien wel eens overheen gelezen hebt. Zegt, Maria, wil je even naar mijn broeders gaan? En wil je iets gaan vertellen? Iets wat ik nog nooit heb kunnen zeggen, maar nu wel. Dat is het volgende. Ik vaar op naar mijn God en jullie God. Naar mijn Vader en jullie Vader. Met andere woorden, wij zijn vanaf nu één familie. Wij zijn leden van een familie die één Vader hebben. Jullie mogen net zo Vader tegen God zeggen als dat ik dat heb gedaan. Jullie mogen nu ook Abba Vader zeggen. Nou, die intimiteit, die legt God, legt de Heer Jezus als het ware in de handen van Maria. Met die boodschap mag ze naar de discipelen gaan. En wat waren dat voor kerels? Waar waren ze in de hof? Waar waren ze bij de kruisiging? Waar waren ze bij de zogenaamde rechtspraak? Ze waren nergens. Johannes was er even bij het voet van het kruis, maar dan heb je het ook wel gehad. En de Heer kijkt over al die zwakheden heen. En hij zegt, als jij mij hebt aangenomen, ook vandaag tegen ons, hoor je ook bij die familie. Hoor je ook bij die mensen die het immense voorrecht hebben om mijn God als Vader te mogen aanspreken. Abba, Vader te mogen zeggen. En dan komt er hoofdstuk 9 en 10 en 11 nog even een prachtig hoofdstukje waarin Paulus uit gaat leggen hoe het met Israël af gaat lopen. En waarin hij gaat zeggen, ja, uiteindelijk in hoofdstuk 11, zo zal heel Israël behouden worden. En hij eindigt dan met een lofzang op diepte van rijkdom. U kent dat wel. Ja, je kunt inderdaad alleen maar neerbuigen als je denkt aan het geweldige heilsplan dat God heeft met de wereld, met u en mij en ook straks met Israël. Als je het evangelie, het heilsplan zo begrepen hebt, dan komt hoofdstuk 12. Dan komt de logica. En de logica is dit, als je begrepen hebt dat God zijn zoon gaf voor mij, dan is het logisch dat jij jezelf geeft aan God. En dat doe je op de volgende manier. Dan geef je je lichaam als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dan zeg je in de taal van het Oude Testament, elke morgen bij het opstaan breng ik een dankoffer. En dan dank ik God voor het offer van de Heer Jezus. Maar ik geef mijzelf ook aan hem ter beschikking. Wilt u mij vandaag bruikbaar maken? En aan het einde van de dag, dan ga je weer een dankoffer brengen. En dan ga je danken voor de mogelijkheden die je dag gehad hebt. Want als je 's morgens voor bidt, gegarandeerd ga je die dag dingen krijgen waarvan je denkt, Heer, wat is mogelijk? Dat nu iemand op mijn weg krijgt aan wie ik iets over u mag vertellen. En dan ga je de Heer aan het eind van de dag bedanken. En zo ga je de dag beginnen en zo ga je de dag eindigen. Maar misschien komt het bij u wel eens voor, net als bij Israël toen,